Oké, we gaan, ik zei het net al, we gaan met Galaten verder. De brief van de apostel Paulus aan de Galaten. En Galaten 1 vers 4 gaan we vandaag behandelen. We zitten nog steeds in de introductie, Galaten 1. Ik zal even voorlezen, Galaten 1 vers 1. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië. Genade zij u in vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van onze God en Vader. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laat eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten, Vader. We zijn heel blij dat u mogen kennen en dat wij zijn verlost van onze zonden, Vader. We willen ook vragen dat we licht krijgen op uw woord, om ook deze brief van de apostel Paulus in de Galaten te schrijven. U zegt ook, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Dus het is ook een brief voor ons, om ons ook daarop te wijzen en te waarschuwen. Zodat wij toch in de kennis van de waarheid blijven, Vader. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Nou, vorige keer hebben we natuurlijk al een en ander van gezien. En we zijn toen in vers 3 gebleven. Dat is niet zomaar een verklaring. Het is niet zomaar een begroeting, laat ik het zo zeggen. Maar een heel duidelijke verklaring van Gods houding naar deze wereld. In deze bedelende genade, ja. En juist ook naar die gelaten. Maar hij zegt dat in elke brief. Maar het is niet gewoon een begroeting, wat wel eens gezegd wordt. Nee, het heeft heel duidelijk te maken dat wij leven nu in de tijd van genade. Ja? En dat God biedt, hij rekent de mensen de zonde nu niet toe, ja. En hij is in vrede met de wereld. Ja? Dat is gewoon zo. Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Dat wil niet zeggen dat iedereen vrede met God heeft. Dan moet hij zich laten verzoenen. En dan heeft hij vrede met God. Maar van Gods kant uit, dus alles wat je ziet in deze wereld, heeft alle negatieve dingen die er gebeuren, hebben niks te maken met, ik zie hier wat, moet ik even wat wegklikken, hebben niks te maken met dat God bijvoorbeeld straft of wat dan ook. Omstandigheden. Niks daarvan. Ik zag nou van de week, dit weekend is het weer 9-11. Dus alles, zie je allemaal weer soort dingen over die vliegtuigen. Nou, hoeveel mensen hebben niet gedacht, zeker in Amerika, dat dat een straf van God was. Vanwege de morele slechtheid in het land en blablabla, allemaal verhalen. Maar God rekent nu de zonde niet toe. Het is genade, zij u, en vrede van God. Klaar. Dat hij er wat aan gaat doen, dat is zo. Maar dat komt gelukkig als wij bij de Heer zijn, dat is pas in de toekomst. Dan gaat hij zeker hier orde op zaken stellen. Maar nu is het nog zijn wil dat alle mensen zalig worden. En daarom is het lichaam van Christus nu hier om de mensen vrede met God aan te bieden. He, door het evangelie, laat u met God verzoenen, dan krijg je vrede met hem. Nou, dat zegt hij tegen de gelaten, want juist ook als we het samen lezen met vers 4, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Dat is gelijk ook weer zo'n zin dat je denkt, waarom zegt hij dat gelijk al boem in het begin? Ja? Dat doet hij bij die anderen ook helemaal niet. Hij dankt eerst God voor die gelovigen aan wie hij schrijft. En dan zegt hij ook, dat hebben we vorige keer gezien, waarom? Dat doet hij hier niet. Hij zegt gelijk, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige wereld. Dat heeft ook meer met het plan van God te maken. De bedelende genade. Ga ik zo meteen laten zien. Maar we gaan eerst kijken, die zichzelf gegeven heeft. En je kan het lezen, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Maar dat is niet zomaar iets wat er staat. Die zichzelf gegeven heeft. Wat staat daar? Hij heeft zichzelf gegeven. Hij moest het niet. Hij heeft het vrijwillig gedaan. Hij heeft zelf de stap gezet. God is vlees geworden. Kijk met mij even in Johannes 4 vers 34. En dat is het ware zoonschap. We hebben het in het eerste gedeelte ook over gehad over keuzes maken. Jezelf stellen. Ja? En zelf stellen. Nou, wij zijn zonen Gods. En als wij ook ons als zodanig willen gedragen, dan is het net zoals Christus, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, ja? En wat was de wil van de Vader? Johannes 4, vers 34. Dan zie je staan. Jezus zeide tot hen, mijn spijze is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Zie je het? Dat is zijn spijzen. Dat is de wil van de Vader te doen. Hij was de zoon. En wij hebben ook het zoonschap, ja? Dat is, en wat houdt dat in? Ik heb een positie dat ik ben met Christus gelijk gezet, ja? Ik ben mede-erfgenaam. Ik mag helemaal in Gods plan word ik ingezet. Ja? God heeft mij gelijk die positie al gegeven. Maar goed, ik heb het. Maar wil ik het ook, ga ik het ook doen? En Christus zegt, ik wil de wil van de Vader doen. Hij heeft mij gezonden en ik ga zijn werk volbrengen. En dat is een vrijwillige keus van hem geweest. Want kijk in Johannes 10, vers 17. Dat is een wonderbare tekst als je dat leest. Want het is niet zo. Kijk, ze hebben hem gevangen genomen, ja? Hij ging naar de hof van Gethsemane. Als je dat leest, Judas, die wist. Dat moet je maar eens lezen, want dat gaan we nou niet doen. Maar die wist dat Christus kwam daar vaker bij de beek Kidron in de hof van Gethsemane met zijn discipelen en de leerheiden. Dat wist hij. En Christus weet ook dat hij het weet. Maar hij ging er toch heen. Hij wist dat hij verraden werd. En ze gingen binnen met elkaar 3 keer. Hè, en ze vielen elke keer in slaap. En dan zegt hij, kom op, sta op. Want hij die mij verraadt is nabij. Met andere woorden, hij stond op. En hij wachtte niet. Hij ging hun gewoon tegemoet. Ja? Hij laat het niet gebeuren hoor. Het is niet zo dat de wereld hem pakt. Hij laat zich pakken. Ja? Christus heeft alles onder controle. Alles. Kijk, niemand, vers 17, daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven afleg, opdat ik het zelf en wederom neem. Dus hij legt zijn leven af en hij neemt het ook zelf weer op. Wie kan dat? Niemand neemt het van mij, ziet, niemand, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het zelf af te leggen, en ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. Zie je dat hij alles onder controle heeft? De wereld heeft geen eer aan zichzelf hoor. Dat wij hebben hem gepakt. Wij hebben niks daarvan. Hij heeft het zelf gedaan. Hij ging vrijwillig, kwam hij hier. Hij ging vrijwillig naar het kruis. Kijk in Hebreeën 10. Dan zien we ook hoe hij dat tegen de Vader gezegd heeft. Ja? Hebreeën 10, vers 4. Hebreeën 10, vers 4. Want daar staat, Hebreeën, hè, dat is een brief voor de Hebreërs. Ja? De gelovigen in de kleine kudde, in de grote verdrukking. Want als wij zijn weggenomen, dan komt de grote verdrukking. En dan gaat God met Israël verder. En dan heb je de kleine kudde. Voor hun is die brief, die legt het kruis uit. Zoals de Romeinenbrief aan ons het kruis uitlegt. En dan zie je in vers 4, het is onmogelijk dat het bloed van stier en bokken de zonde wegnemen. Daarom komen in de wereld, zie je, dat is Christus, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Weet je wie dat zegt? Dat zegt de Heer Jezus Christus tegen de Vader. En weet je waar dat geschreven staat? In de psalmen. Toen was Christus nog helemaal niet. Wij kennen Christus pas dat hij op aarde loopt als hij helemaal geboren is. Dat is 1500... Ik geloof, nee, 1000 jaar na de psalmen. Heeft David daar al over geschreven. Dus dat Christus heeft dat, daar schrijf je over het feit dat Christus dat tegen de Vader gezegd heeft. Het is dat hij komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dus niet de oud-testamentische offers, er wordt al over geprofiteerd, maar het gaat om het lichaam. Van Christus toebereid. Hij is vlees geworden. Kijk, brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toch eiste de wet brandoffers en offers. Ja? En toch hebben ze het niet behaagd. En toch, de gelovigen kregen daardoor wel vergeving van zonde. Maar dat was allemaal, God wist natuurlijk in de toekomst, komt het ware lam. En zo kon hij hun toch vergeving schenken. En toen sprak ik. Zie, ik kom in het begin des boeks, ja. Dus als je kijkt, dat gaan we niet doen, maar dit is een aanhaling uit de psalm. Dan staat daar in de psalm, in de rol des boeks, ja. En inderdaad, in het begin des boeks, als wij nu lezen dit, en we kijken terug. Zegt de Heer Jezus Christus, alles wat daar geschreven is in het Oude Testament, is over mij geschreven, ja. Dus dan zie je, dat is van tevoren, Gods woord is geschreven in de eeuwigheid in de hemelen, staat er in de psalm. Er staat Dus God wist al wat daar opgeschreven zou worden. En Christus ook. En hij zegt, in de begin des boeks of in de rol des boeks is er van mij geschreven om uw wil te doen. En inderdaad, de profeten hebben over hem geprofeteerd. En dat hij ook naar het kruis zou gaan. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden, zie je, zijn naar de wet. Het moest wel volgens de wet. Maar wat behaagde de Heere? Het behaagde hem te verbrijzelen, zegt Jesaja 53. Dat was namelijk het ware offer. Dat is het enige offer wat God de Vader behagen kan. Maar dan zie je, in vers 9, toen sprak hij, Christus, ja? Is geprofeteerd. Ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Wat is het eerste? Ja, om het tweede is het nieuwe verbond. Het eerste weg, dat is het oude verbond. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Zie het, gij hebt mij het lichaam bereid. Het is de offerande van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. Maar waar het hier om gaat is, dat hij zegt, zie, ik kom om uw wil te doen. Die offers die kunnen u niet behagen. Ik kom om uw wil te doen. Neem dat lichaam om geofferd te worden. Dus ja, als je dan zo leest in Galaten, dan Christus wordt dan wel eens zo afgebeeld als, ja, ach ja, hij had niks gedaan. En toen werd hij als een lam, dat is ook zo, naar de slagbank geleid. Dat heeft hij laten gebeuren. Zo'n willoos slachtoffer. En hij hing daar, hij had niks gedaan. Zo is het toch, ja? Zo wordt het dan een beetje afgebeeld. Maar hij wist heel goed wat hij deed. Ja? Hij kwam om de wil van de Vader te doen. Maar daarom zie je zo meteen ook, straks als hij terugkomt, dan is hij niet meer dat lammetje. Nee, dan komt hij met ogen als vol vuur op het witte paard, komt hij oordelen in, krijgen gerechtigheid. Dat als Johannes hem ziet, dan valt hij gewoon flauw van de enorme verschijning van de kracht en de power van Christus, ja? Want dat lijden is achter de rug. Maar hij kwam om zijn wil te doen. En dat was de wil van de Vader. En dat heeft hij vrijwillig gedaan. Dus als Paulus zegt, die zichzelf gegeven heeft. Hè? In de brief van Paulus spreekt hij 5 keer over dat Christus heeft zichzelf gegeven. Hier staat voor onze zonde. Hij staat nog een aantal keer, dat gaan we nu niet doen. Maar moet je maar eens op gaan zoeken. Maar voor onze zonde. Dus hij heeft zichzelf gegeven. Wat wij net lazen. Ja, ik kom om uw wil te doen. Dat was wel verborgen. Wat hij nu over spreekt is verborgen. Waar sprak hij over? Ik kom om uw wil te doen. Waarvoor kwam hij? Voor de verloren schapen van het huis Israël. Daar spreekt de Hebreeënbrief ook over. Om uw wil te doen. He? Mijn lichaam wordt geofferd voor wie? Voor het volk Israël. Paulus zegt hier, hij is zichzelf gegeven voor onze zonde. En dat is bijzonder. Dat Paulus dat schrijft. Want, en daarom moet je dit ook lezen vanuit vers 3, samen. Want hij zegt in vers 3, genade zij in vrede van God, de Vader en onze Heer Jezus Christus. Dat is uniek. Dat is aan de heiden weer. Ja, liggen aan de hele wereld. En dan gelijk achteraan, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Ja, precies. Want hij heeft zijn leven gegeven voor iedereen. Kijk, 1 Timotheüs 2, vers 4. Samen met vers 3 moet je dat lezen. Het is een bedelingswaarheid wat daar staat. Naar die Galaten toe. De Galaten wilden terug naar de wet. En dan kom je dus in een ander programma. In een ander evangelie terecht. Dus daarom gaat Paulus gelijk. Begint hij daarmee. 1 Timotheüs 2 vers 4. Kijk, welke wil, dat is God, dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Alle mensen. Iedereen. Niet alleen wij. De uitverkorenen. Alle mensen. En tot kennis van de waarheid komen. En dan vers 6. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Zijnde de getuigenis te zijnde tijd waartoe ik gesteld ben. Een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Ook zo'n zinnetje. Dat hij dat tussen haakjes erbij zegt. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Nou ja, ik twijfel helemaal niet dat hij zou liegen als hij de waarheid spreekt. Maar hij zegt dat in verband natuurlijk met zijn apostelschap voor de heidenen. Ja? Omdat dat is een geborgenheid. Ja? En Een rantsoen voor allen, getuigenis te zijn de tijd. Dus een rantsoen van allen. En wat zei Christus tegen zijn apostelen? Een rantsoen voor velen. Voor het volk Israël, in de eerste plaats. Maar Paulus zegt, nee, een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis. Wij zeggen het ook wel eens, hè, TZT, te zijn de tijd. Wanneer de tijd daar is. Die tijd was er niet daar toen Christus zei, zie, ik kom om uw wil te doen. Dat was de wil van God, de Vader, voor zijn volk Israël. En dan in tweede instantie, ook voor de heidenen. Want het is natuurlijk altijd de wil van God geweest dat iedereen gered wordt. Ja? Maar dan gaat het via het volk Israël. Zij moesten, hij kwam voor zijn volk. Maar Paulus zegt, nee, hij is een rantsoen voor allen. Dus als hij begint met de gelaten die zich gegeven heeft voor onze zonde, dan is dat gelijk al een onderscheid met dat andere programma wat God heeft. Want dat was niet voor iedereen, voor allen. Dat was voor de velen. Maar het was een getuigenis te zijn de tijd. En wij leven in te zijn de tijd. Want dat is de bedenkende genade vanaf het moment dat Paulus dat is gaan verkondigen. Maar het was toen Hebreeën wat in het laatst, in de psalmen, waar het uit geciteerd is. Bij God wel bekend, maar voor de rest voor niemand. Het was zelfs ook, het was alleen bij God bekend. De engelen wisten het ook niet. En Satan al helemaal niet. Gelukkig, ja. Want daardoor heeft hij Christus wel aan het kruis geslagen. En zitten wij hier nu en weten wij dit. Maar als hij zegt, hij heeft zich gegeven voor onze zonde, ja. Dat betekent een beetje opletten, want er zijn natuurlijk ook leerlingen die zeggen, ja, het is alleen voor de gelovigen. Hè? Of voor de uitverkorenen. Maar kijk, als wij zitten toch in Timotheus, als je kijkt naar 4 vers 10. Nou, vers 9, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God die een behouder is van alle mensen. Zie je? Hij heeft de wereld met zichzelf verzoend. Hij is een redder voor iedereen. Niet alleen voor de uitverkoren, niet alleen voor mij of voor een select groepje. Voor alle mensen. Alleen het allermeeste gelovigen. Dus uiteindelijk voor degene die het aanneemt. Dus ja, als de brandweer komt en is hier brand en de mensen roepen help, help. De brandweer die komt voor iedereen. En iedereen die willen ze redden. Maar als iemand die zegt ik wil niet, die blijft daar zitten en die doet de deur op slot. Ja, dan is hij niet voor die de redder. Hè? Of een badmeester is voor iedereen. Maar uiteindelijk iemand die in het water ligt die roept help. Dan is hij uiteindelijk voor diegene wordt gered. En zo is het ook. Het is voor iedereen. Maar uiteindelijk. Want dit wordt natuurlijk misbruikt ook door de alverzoeners natuurlijk. Hè? Zie je, hij is iedereen gered. We houden voor alle mensen. Nee, het is voor iedereen, maar uiteindelijk alleen voor de geloven. Kijk even in Romeinen 3. Met mij. Romeinen 3. Het is voor iedereen, maar uiteindelijk voor degene die het geloven. Ja? Dat zou wat moois wezen, zeg. Hij heeft zijn zoon gegeven. Alles, ja? Is de dood. Hij heeft 3 uur... Is hij tot zonde gemaakt? Heeft hij dat in zijn ziel? Ik ben een worm, geen man, ja. Is hij tot zonde gemaakt? Heeft hij dat allemaal meegemaakt? Nou, als mensen dat niet accepteren, ja, wat moet je nog meer? Ja? Meer kan hij niet doen. Romeinen 3, vers 22. Kijk, namelijk de rechtvaardigheid Gods. Door het geloof van Jezus Christus. Hetzelfde principe. Kijk, tot allen. Dat is voor iedereen. En over allen die geloven. Dus wie wordt nou gered? Dat zijn degenen die geloven. Maar iemand die niet gered is, die kan niet zeggen, ja, het was niet voor mij. Dat wordt gezegd, hè? Of van, ja, misschien is het voor mij, misschien is het niet voor mij. De Calvinistische leer. Ik weet niet of ik uitverkoren ben, ik weet niet. Ik wacht maar tot een openbaring. Ja, dat is ook een manier misschien om te zeggen, om je te verschuilen achter het feit van, ja, ik neem het niet aan. Ja, ik heb geen verantwoordelijkheid. Ja, ik ben niet uitverkoren, ik ben niet uitgekozen. Dus ja, ik kan het ook niet helpen. Nee, allen die geloven. Het is voor iedereen, maar het is uiteindelijk voor degene die geloven. En de Bijbel zegt duidelijk dat de liefde van Christus dringt ons. Ja, laten we ook naar 2 Korinthe 5 even gaan. Om dat helemaal uit te sluiten. Die voor onze zonde gestorven is. Dat betekent niet alleen voor de gelovigen, maar voor iedereen. 2 Korinthe 5 vers 15. Als die dit oordelen, dat wil zeggen wij zijn tot dat inzicht gekomen dat indien één voor allen gestorven is. Het is niet alleen voor de uitverkorenen. Hij is voor iedereen gestorven. En als hij voor iedereen gestorven is, de conclusie, en is gelijk tegen je duidelijk, dat dus ook iedereen gestorven is. Zij dan alle gestorven zijn. Hij is voor alle gestorven. En dan, opdat degene die leeft, wie zijn dat? Dat zijn degenen wat we net in Romeinen 6 lazen, die met hem zijn opgestaan. Dat zijn de gelovigen. Ja? Dat degenen die leven, die hebben het geloofd. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem opgestaan. En ik leef. Want hij is voor iedereen gestorven. Maar ik leef. En dan, zegt hij, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor die die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus ja, het is voor iedereen. In 2 Korinthe 5 vers 21. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus ja, ik was onrechtvaardig, hij rechtvaardig. Ik was een zondaar, hij was zonder zonde. Het is precies andersom geworden. Ik heb zijn rechtvaardigheid, is mij toegerekend. En hij heeft mijn zonde heeft hij weggenomen. Dat is toch geweldig? Ik ben gerechtvaardigd. En wat mooi is, de rechtvaardigheid van eis, hij heeft niks door de zonde, hij heeft niks door de vingers gezien. Hè? Want Gods rechtvaardigheidseis is volledig aan voldaan. Ja, dat is... dat is tevreden gesteld. In het Engels hebben ze daar een mooi woord voor. De propitiation. Dat is de genoegdoening. He, hij is tevreden gesteld. Wat eist zijn rechtvaardigheid? Zijn rechtvaardigheid eist de zonde moet betaald worden. Ja? Die moet gestraft worden. Die, net zoals nu onder de wet. Iemand die steelt, die moet gestraft worden. Dat zegt de wet. Je kan geen kant op. Dat moet gewoon. En anders, als de wet dat niet doet, ja, dan hoeft niemand zich aan die wet te houden. Voor God, hij is rechtvaardig. Het is één in zijn wezen. Net zoals zonde, hij is zonder zonde. Dus wij denken wel eens, nou ja zeg, een leugentje om wees wil. Voor God is dat een zonde. Dat gaat tegen zijn hele wezen in. Ja, vandaar, Adam en Eva moesten die hof uit. Ze waren zondaren. En God is te heilig dat hij zonde kan zien. Maar nu, wij hebben de rechtvaardigheid van God gekregen. Dat moet je nagaan. Dus hij ziet ons als rechtvaardig. Dat is ongelooflijk. Wat een genade, ja? Zo ziet hij mij nu. En dat is gebeurd aan het kruis. En dat is voor iedereen. Het is voor iedereen. Want Johannes zegt ook, hij is een verzoening voor onze zonden en voor die van de hele wereld. Ik weet wel, rechtsnijden, maar toch, het was voor hun, voor Israël. Maar uiteindelijk, het is uiteindelijk ook voor iedereen. Dat geldt voor hun toen en dat geldt voor ons nu nog steeds. Nou, als we terug naar Galaten gaan. Dus je ziet in zo'n vers, dat staat er echt niet voor niks. Dat zegt Paulus heel bewust, ja. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. En wie zijn onze? Nou, Paulus en degene die hem helpen. Het lichaam van Christus, Jood en Heiden. Maar het is voor iedereen. En dan, waarom heeft hij dat gedaan? Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Naar de wil van God, onze God en Vader. Het staat niet zomaar hoor. Dat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Wij worden getrokken. Zijn we dat nu reeds? Ja, ik ben reeds gezet in de hemel. Maar wanneer ga ik naar de hemel? Dat is als je eenmaal ons komt halen. Men zegt ook wel eens de wegrukking. Hè? De opname. Hè? We worden weggetrokken uit deze wereld. Maar dat heeft ook alles te maken met het plan van God. Het staat ook naar de wil van God onze Vader. Genade zij uw vrede. Hè? We weten dat heeft te maken met de bedeling waarin wij nu leven. Ja? En dan lees je gelijk door die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Niet voor ons, niet alleen voor Israël, maar voor iedereen. Gelaten, daar leven wij nu in. Het is voor iedereen. Wij leven in een aparte tijd, namelijk de bedelende genade. En om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. De wereld waarin we leven is boos. Hoezo boos? Het kwaad. De wereld ligt in de boze. Wie wordt nog meer de boze genoemd? Ja? Satan. Hij zit achter de schermen. Efeze 2 zegt hij ook duidelijk. In vers 2. Efeze 2 vers 2. In deze tegenwoordige boze wereld. Dat is het systeem waarin wij leven. Dat is boos. Ook al praten ze ook met de verkiezingen allemaal. Ze hebben toch allemaal de mond vol over rechtvaardigheid en eerlijkheid. Laten we nou eerlijk zijn. Ik hoorde het nog zeggen van de week een paar keer. Dat was een heel item op een gegeven moment. Eerlijkheid. Dat moet toch vanzelfsprekend zijn? Maar het is niet vanzelfsprekend in deze tegenwoordige boze wereld. Vandaar moeten overal contracten, handtekeningen, alles moet eronder. Want ja, Want we weten, mensen die kunnen zich ook niet aan afspraken houden. En men ligt elkaar op gewoon. Ja, kijk, als je Efeze 2 vers 2, in welke gij eertijds gewandeld hebt, ja, in die zonde. Hebben wij eertijds in gewandeld. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Ja, dat is de boze macht, de macht der lucht. Dat is een geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat is in de ongelovigen. Ik was ongelovig. Ja, ik ben nu gelovig, ik ben nu een tempel van de Heilige Geest. Dus hij werkt niet meer in mij. Hij kan mij nog wel omleiden, verleiden, want dat zegt hij in 6. Hij is wel mijn tegenstander. Kijk, Efeze 6 vers 12. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Ja, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis, deze eeuw. En dan tegen de geestelijke boosheden in de lucht. In de lucht. Dat is de tegenwoordige boze wereld. Die ligt helemaal in de invloedssfeer en die wordt... Satan is de macht achter de schermen, wat wij zien. En al ziet het er misschien mooi uit, toch is het boos. Want is het toch niet opgericht om mensen toch naar de Here te leiden. Het systeem waar we nu leven. Nou, dat zie je toch nergens. Integendeel, men probeert juist proberen. Men roept nu toch ook, er moet één Europa zijn. Één leider. We moeten zoeken naar eenheid. Één leider, een grote man. En al die volken, de Europa ook, probeert gewoon al die grenzen weg. Dat gaat volledig in tegen Genesis 10. Ja, de torenbouw van Babel, zie je precies hetzelfde. Maar Paulus zegt, nee, er zijn grenzen. God heeft grenzen gemaakt. Hè? Omdat de mensen God zoeken zouden. Wat zijn ze nu bezig? Eenheid met een sterke man. Maar waar moeten ze naar zoeken? Niet daarnaar. Ze moeten zoeken naar God. Dus nee, niks eenheid. Dat werkt juist, gaat juist tegen God in. We moeten juist wel grenzen houden. Maar goed, dat is een verhaal zo, zo is het vanuit de Bijbel, dat zie. Zoals Paulus het ook zegt, ja. Nou, in ieder geval, maar dat is allemaal de boze die op de achtergrond zit. En het werkt reeds nu. En zo krijgen we een nieuwe bedeling. En dan weten we, dan zal die hoogst eigen persoon zo meteen daar in Jeruzalem zitten. En dan heeft de wereld een sterke leider, ja. En hij zal voorspoed en gerechtigheid brengen. En zo worden ze verleid. Maar voor worden wij nu niet verleid. Wij worden nu verleid door ons van dit evangelie af te brengen. Maar hij is onze tegenstander, zie je. Dat is, hij werkt nu in de kinderen de ongehoorzaamheid, zegt hij. Nou, Satan heeft een programma. Hij heeft ook een programma. Want je ziet ook in Efeze 2, dan zegt hij. Eertijds gewandeld hebben, naar de eeuw deze wereld, naar de overste der macht der lucht. In overeenstemming met wat de overste van de macht der lucht wil. En dat alles is opgezet tegen het woord. Dat wordt alleen als het koninkrijk van God op aarde is, dan heb je dat niet meer. Maar nu is hij degene, hij is de overste, dat is de hoogste. Hij zegt echt tegen de Heer Jezus ook van, hier alle koninkrijken zijn mij, aan mij gegeven, aanbid mij. Ze zijn van hem wat wij zien. In die tijd leven wij. Dus daarom zegt Paulus, de tegenwoordige boze wereld. En het is een programma van Satan, wat nu uitgevoerd, en niet van God. Men heeft het wel eens, ja, we moeten het koninkrijk van God hier op aarde bouwen. Dat is onzin, dat moeten wij helemaal niet. Christen hoeft ook helemaal niet in de regering te gaan zitten om Nederland te gaan veranderen. Normaal niet zelfs, dat is onze roeping niet. Weet je hoe je de maatschappij verandert? Dat wij het evangelie aan iedereen gaan verkondigen en dat ze het aannemen. Zo, dan verandert dat. Wil je abortus de wereld uit hebben, dan moeten de mensen het evangelie vertellen. Als ze helemaal de Heer hebben aangenomen, dan weten ze, hey, wij hebben daar hebben wij niks over te zeggen om zomaar leven te beëindigen. Dat is de enige manier. Nou kijk, in 1 Johannes 2 vers 15, en zo werkt hij al vanaf het begin af aan in de tegenwoordige boze wereld. Paulus zegt in de tegenwoordige boze wereld, maar het is boos geworden vanaf het moment dat Satan de mens heeft verleid en dat zo de zonde in de wereld gekomen is. Want kijk, 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief. Dat zegt Johannes tegen de kleine kudde. Maar er zit een bepaald principe in wat ook voor ons geldt. Heb de wereld niet lief. Wat is de wereld? Mag ik niet... Ja, het zal wel met de leeftijd te maken hebben, maar... Nou kijk, ik zie steeds meer vogeltjes, vind ik leuk om te zien. Van de week zat er bij ons een enorme valk in de tuin verderop. Nou, vond ik uniek. Gelijk de verrekijker erbij. Als mijn kinderen dat horen, beginnen ze gelijk hard te lachen. Ja, pa, je wordt ouder. Ja, ga je naar jij met je vogeltjes. Ja? Maar goed, maar ik geniet ervan. Ik vind dat mooi. Ja? En ik kan ook wel eens genieten van een mooie architectuur bijvoorbeeld. Of dat soort dingen. En zo hebben we allemaal wel wat. Maar Paulus spreekt hier over, heb de wereld niet lief, het wereldsysteem, ja, nog hetgeen in de wereld. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader woont niet in jou, zegt hij. Maar hij is hier over het systeem, vooral in de grote verdrukking. Wat is dan de wereld? Dat wordt geregeerd door de antichrist. Maar nu is het de oogsten van de macht, de lucht, die wij niet zien. Maar kijk, wat is dat wereldsysteem? Al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vlezes en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En daar heeft hij Eva, het eerste wat hij zei, begon hij het woord van God in twijfel te stellen. Is het niet wat God gezegd heeft? Gaan ze nadenken, heeft hij dat nou echt wel gezegd? Als wij dit lezen, is toch geen twijfel dat hij gezegd heeft. Maar zo doet hij dat. Ja? Bij de vrouw. Zie je dat hij bij de vrouw begint? En Adam had natuurlijk haar moeten leren en haar moeten instrueren. En anders had ze naar de man moeten gaan. Is niet gebeurd. En zo is het gegaan. Nou, en zo heeft hij de vrouw verleid met die vragen, ja? Zij zag dat het begeerlijkheid was. En dan zal ik aan God gelijk zijn. En dat is toch wat de mens wil? Aan God gelijk zijn, net zoals Satan. Ik maak het zelf wel uit. Ik kan wel zonder u hoor, ik doe het. Ik heb u niet nodig, ik doe mijn goede werken. Kijk, en dan kom ik er wel. Nee, maar dat is de begeerlijkheid van het vlees. Al wat in de wereld is, de begeerlijkheid des vlees. Wat mijn ogen zien, wat ik hoor, begeren. En de grootsheid, de begeerlijkheid der ogen. De ogen zijn wat? De vensters van de ziel. Zo ging het bij Eva, ze zag het, was begeerlijk. Ja? En dan zou je zo als wijsheid van God hebben. En wat is dat? De grootsheid des levens. Trots. Ja, dus geest, ziel en lichaam. Zo werd Eva verleid door Satan. Zo heeft hij de Heer Jezus met de verzoek in de woestijn op die drie punten verzocht. En zo is het systeem nog steeds toen en ook nu in onze tijd. Dat is de begeerlijkheid van de wereld die in de wereld is. En mijn zondige natuur, die gaat er graag op in. Ja, dat wordt in de wereld aangeboden. En ik, ja hoor, mijn zondige natuur, die wil dat. En de wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid. Zie je, het is de wereld en haar begeerlijkheid. En mijn zondige natuur, die wil dat. Die laat zich graag verleiden. Maar wij zijn nu gelovig. Wij zijn kind van God. En nu wil mijn nieuwe natuur, die wil dat niet meer. Ja, toch heb ik die strijd. Zie je, en dan kom ik maar op één ding, één manier uit. En dat is door het kruis. Die kan het overwinnen. Dat is de enige manier. Hier is het in verband met 666. In de grote verdrukking. Dat is straks. Maar daar, in die tijd leven wij niet. Maar we hebben nog steeds wel met die tegenstander, met de oosten van de macht der lucht, die ons probeert te verleiden, ja? En ons van dit evangelie probeert af te trekken. Nou, je kan ook kijken in 1 Johannes 5 vers 4. Kijk. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Kijk, en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Nou, goed opletten, Johannes zegt dat. Maar het is natuurlijk nog steeds zo. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Ja? Deze is het die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, enzovoort, enzovoort. Spreekt ook over het bloed. Dus als ik even naar onszelf vertaal, het geloof in Jezus, dat is voor ons de overwinning in deze wereld. Nou, dat weten we toch? Dat is het kruis. Want door het kruis is mij de wereld. Nou, ik weet het, ik wou het uit mijn hoofd zeggen. We gaan even naar Galaten. Laat ik dat niet doen. Maar zie je ook dat hij dat tegen Galaten zegt, hè? Ja? In Galaten. Kijk, in vers. Ja, 14. 6 vers 14. En dat is de oplossing voor mij. In deze boze wereld. Waar Satan de oogste van de macht de lucht is. Het zij verder van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van Christus. Van onze Heer Jezus Christus. Kijk, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Dus ik ben dood door het kruis is de wereld voor mij dood En ik ben voor de wereld dood. Dat is mijn positie. Ja? Ziet, maar het is het kruis, ook voor in mijn dagelijks leven, dat mij de overwinning geeft om daar niet op in te gaan. Ja? Om mij niet door de wereld, wat is de wereld? Ik zeg ook wel eens, ja, dat is de mode. De mode bepaalt het. Ik bedoel, volgens mij heb ik vorige keer ook een keer gezegd. Ik bedoel, een man, als mijn vader, nou, ik draag het ook niet, maar als ik nou hier met een roze overhemd zou staan, dan zou mijn vader zeggen, wat heb jij nou aan? Mijn vader is in 1986 overleden. Toen liep er geen man met een roze overhemd, hoor. En nu is het heel gewoon. Ja, maar hoe kan dat nou? Ik bedoel, de wereld, en jij hebt natuurlijk ook met mode te maken, hè? De ene keer zo knippen, dan weer zo. En hoe kan dat? Dat opeens een hele gemeenschap op overgaat. En dat gewoon volgt een bepaalde kleding of noem het maar op. Ja? Dat is toch apart. Dat is de overste van de macht. Dat is de mode. En de mensen worden allemaal daardoor afgeleid. Dus, ja, als men natuurlijk een keuken heeft die zo uitziet en hij is over 100 jaar nog steeds hetzelfde, dan worden er geen keukens meer verkocht. Dus het is ook belangrijk dat elke keer dat er iets komt waardoor het oud wordt. En dan kopen ze weer wat nieuws. Dat merk ik in mijn werk ook. Dan moet je oude vloer opschuren. Dat is nog het smalle strookjes. En dan zeg maar eens, ja, ik heb eigenlijk liever die mooie brede planken. Toen ik dat toen legde, was dat de vloer. Nu zeg maar, ja. En gebeurt ook wel eens, nou, leg er maar een nieuwe overheen. Ik denk bij mezelf, ja, krankzinnig eigenlijk natuurlijk. Maar ja, het is de mode. Zo is het. En dat is de beginnelijkheid van de wereld. Laat ik mij door alles meeslepen? Ja? Heeft de wereld het voor het zeggen in mijn leventje? Of heb ik ook nog een tegenwicht? Ja, dat ik... En daarom is de genadeboodschap een ramp voor de economie. Ik zeg het ook wel eens. Ik leef ervan. Ik zou niet alles elke keer vernieuwen en dat soort dingen. Maar ja, nou, daar sta ik nog steeds achter. Maar ja, nu de crisis. Ik heb vorige week, of de week ervoor, heb ik de hele week staan schilderen omdat ik geen vloer verkocht. Dus ja. zo ziet dat in de tegenwoordige tijd. Nou goed, we gaan gauw terug naar Galaten 1. Dus de tegenwoordige boze wereld, daar leven wij in. Dat geeft ook niet, en verwonder je daar niet over dat alles niet volgens het woord van God gaat, want het is nou maar in zonde. Ja? En de psalmist zegt het ook, verwonder u daar niet over, maar wandelt veel in de vrees des Heer. Dat kan je veel beter doen. Het is helemaal zo. Je moet je niet verbazen. We leven niet in de koninkrijk van God op aarde. Dat is er niet. Dat is toekomst. Maar tegen de gelaten zegt hij, die zichzelf gegeven heeft, ja, voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En die wereld is nog steeds boos. Het is nog steeds de nacht. Paulus zegt ook tegen ons, opdat gij schijnt als licht in deze wereld. Dat betekent, wij, het lichaam van Christus, schijnen als licht in deze wereld. Christus zegt, zolang ik in de wereld ben, is het licht in de wereld. En waar is Christus nu? Daar. Maar hij woont ook in mij. Dus waar is het licht nu? Daar, maar ook in ons. De rest is dus donker, want hij is weg, behalve in de gelovigen. Maar de wereld is nog steeds in duisternis. Want hij is nog steeds de overste van de macht der lucht. Deze tegenwoordige wereld, daar wilde hij ons uit trekken. Sinds dat Stefanus gestenigd werd. Wat is er toen gebeurd? De vader was al verworpen. De zoon aan het kruis verworpen. Bij Stefanus is ook de Heilige Geest verworpen. Dus we leven in een tijd nu dat de Vader, Zoon en Heilige Geest totaal verworpen zijn door deze wereld. En de bedenkende genade is ingevoegd. God had moeten komen oordelen. Daarom is het geweldig dat we leven in de bedenkende genade. Want normaal gesproken hadden wij hier niet gezeten. Had hij alles geoordeeld. De drie-ene God is verworpen. Maar hij biedt zijn genade en vrede nu aan. En daarom, als je dit leest, Galaten 1, vers 3 en 4. Genade zijn uw vrede van God. De Vader, onze Heer Jezus Christus, dat is uniek wat er staat. Samen, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Ja, dat is uniek voor iedereen. Jood en Hein, de hele wereld. In plaats dat hij ze oordeelt. En waarom? Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Overeenkomstig de wil van God. Onze Vader. Het is de wil van God dat hij ons zal trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Ik leef er nog steeds in. Ik leef nog steeds in deze tegenwoordige wereld. Maar het is wel de wil van God dat hij ons wel uit deze wereld weghaalt. Dat is nog niet zo. Maar dat gaat wel gebeuren. Maar kijk even met mij even in Handelingen 26 vers 17. Handelingen 26, vers 17. De klok luidt al, hoor ik. Maar ik ga nog even een paar dingen. Handelingen 26, vers 17. Dat is het verslag van Paulus van zijn bekering, wat de Heer Jezus tegen hem zei. En in vers 17 zegt de Heer Jezus tegen hem, want hij zal nog aan hem verschijnen. En dan zegt hij tegen hem, verlossende u van dit volk. Want trekken, dat betekent, ja, trekken, dat is je vrijmaken, losmaken, wegtrekken. Dus als je ergens aan vast zit en je wordt weggetrokken. Stel je voor, je zit in een drijfstand vast. Help, help. En er komt iemand, ik zuig weg. En iemand trekt mij eruit. Wat ben ik dan? Dan ben ik verlost. Dan ben ik eruit getrokken, ja? Dat is trekken. Eruit trekken, verlossen. Dus in die betekenis, hij zegt, verlossende u van dit volk en van de heidenen, ja? Hoe doet hij dat? Verlossende van dit volk en van de heidenen, tot het welke ik u nu zend. Kijk, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God. Dus Paulus werd verlost uit de macht der duisternis. En van dit volk en van de heidenen. Dat is nu, maar vooral ook in de toekomst natuurlijk, straks. Maar je ziet hier, wat zegt hij in de Colossense? Hij heeft ons overzet in het koninkrijk zijn de liefde. En van de uit de duisternis in het licht gezet. Geestelijke duisternis, de macht van de duisternis. Wij zijn verlost uit de macht van de duisternis. Hij heeft onze ogen geopend. Want daarvoor, iedereen die niet gelooft, die gered is, is blind. Hij is gewoon blind. Geestelijk blind, hè? Hij kan wel kijken, maar hij is blind. Hij heeft niet het licht van de Vader. Hij is in de macht van de duisternis. Kijk maar, je ziet hier. Iedereen die wordt nu bekeerd van de duisternis tot het licht. Uit de macht van Satan tot God. Hij wordt uit de macht van de Satan. De hele wereld is in zijn macht. En het is de bedoeling, de wil van God, om ons daar uit te trekken. Uit die macht van de Satan. Ook in ons dagelijks leven. Geeft hij ons daar de kracht voor. Dus je zou kunnen zeggen, als hij zegt, om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat heeft hij qua positie, want ik ben gezet in de hemel, reeds. Maar ik zit er nog niet. Dat wordt nog wel toekomst. Dat gaat wel een keer gebeuren. Maar kijk, in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Kijk, wij zijn verlost, ja. En, nou, ik heb er vier. Ik hoop ooit nog een keer een studie te gaan geven over redding in de Bijbel. Er zijn heel veel soorten reddingen in de Bijbel. Maar sowieso vier. Ik ben verlost van het loon van de zonde. Ik ben gered van het loon, de dood dus. Ik ben ook verlost van de kracht van de zonde. Ik heb nu de zondige natuur, maar ik heb ook de kracht om de zonde nu te overwinnen. Ja, dat kon niet onder de wet. We hebben net gelezen het eerste gedeelte. Ik was overgeleverd aan die wet en de bewegingen der zonde waren door de wet een kracht. Maar ik ben verlost van die kracht, ik ben niet meer onder de wet, maar ik ben onder de genade. Maar ik ben ook verlost van de aanwezigheid van de zonde. Wat is dat? Dat is dat de zondige natuur in mij, die heb ik nog steeds. Maar wanneer is die weg? Als de Heer mij komt halen en ik krijg een nieuw lichaam. Dan ben ik verlost van de aanwezigheid van de zonde. Maar ik ben ook nog verlost van de aanwezigheid van de mens der zonde, die hier straks op aarde zit. Satan in de oogst eigen persoon die daar zit, als de mens der zonde. De leugen die daar zit en het schepsel wat aanbeden wordt. De leugen wordt aanbeden. Dat is wat de mens doet. Straks. Daar ben ik ook van verlost. Zie je het? Nou, kijk. 1 Thessalonisch 1, 7, vers 10. En zijn zoon te verwachten, uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Je zou kunnen zeggen, ik ben verlost van de toekomende toorn. Ik ben verlost. Ik ben gezet in de hemel, maar hij verlost mij ook van de toekomende toorn. God, hij zegt hier, hij verlost mij. Het is een vaststaand feit. De toekomende toorn, wat is dat? Als de mens, de zonde, de antichrist daar zit, dat als de toorn over deze wereld gaat, is het geen genade en vrede meer, dan komt de toorn over deze wereld, daar ben ik van verlost. Door Jezus Christus. Ja, dus trekken van deze tegenwoordige boze wereld. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18 ga ik niet lezen. Maar wat staat daar? In dat stuk. Wij zullen, in vers 17, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet. Dan ben ik echt verlost van deze tegenwoordige boze wereld. Ja? Dat is de opname. De opname is een ander woord voor wegrukking. Ja? trekking. Ik word eruit getrokken uit deze wereld. Hij gaat mij wegbrengen daarin waar ik hoor te zijn. Nou, als je dat in dat licht ziet, ja. Dat is dus praktisch, ja. Dus ik ben verlost reeds nu uit deze tegenwoordige boze wereld. Daarom heeft hij zijn leven gegeven. Ik ben in de hemel gezet, maar ik ben hier nog steeds. Ja, ik heb ook dat lichaam nog. Maar straks, misschien komt hij morgen, misschien komt hij overmorgen. Maar er komt een moment in de tijd dat hij het lichaam van Christus, als wij hier nog zijn, zullen, iedereen gaat het meemaken. Maar wij kennen broeders en zusters, die zijn al bij de Heren. Die gaan ook de opname meemaken, maar die zijn er al. Maar onze verwachting is toch dat hij, ik hoop het, tijdens mijn leven komt. En dan zullen wij de Heren wezen. En dan verlost hij ons uit deze tegenwoordige boze wereld. Gaat hij trekken. Kijk, Galaten, terug naar Galaten. Galaten 1 vers 4. Die zichzelf gegeven heeft tot voor onze zonde. Opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Nou, dat is reeds in Gods ogen natuurlijk al gebeurd. Hij verlost ons van de toekomende toorn. Dat is een vaststaand feit. En hier zegt hij dat tegen de Galaten. En het is naar de wil van God, onze Vader. Dat satanische systeem, dat gaat verder als hij weg zijn. En dan gaat hij weer verder hier op aarde. Maar ook daar zal hij mee afrekenen. Want helaas kan het nou niet doen. Maar in profetie, dan zie je, als Christus zal komen naar de aarde. Wie gaat hij dan wegnemen? Ja? Twee vrouwen. De een zal malen, de een zit op het veld en de ander, de een zal weggenomen worden, anders al gelaten worden. Die teksten, ja, die worden vaak gebruikt, hè. Maar wie blijft hier op aarde? Dat zijn de gelovigen dan. Wie worden dan getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld? Maar dan niet om naar de Heren te gaan, maar die worden getrokken en die worden geoordeeld voor de grote witte troon en dan gaan ze wuit, staan in de poel des vuurs. Dus als hij tegen de gelaten zegt om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld, heeft het alles met vers 3 te maken, met de bedeling der genade, naar de wil van God onze Vader. Wat is de wil van God onze Vader? Dan gaan we één tekst nog lezen. Efeze 1 vers 10. 9 en 10. Ik word jullie ook waarschijnlijk doodgegooid of gebeld, elke keer met zo'n loterij. En dan is er weer een hoofdprijs. En dan de trekking. Er is weer een trekking voor zoveel miljoen. Ik zeg nou, ik denk bij mezelf, ik wacht op een andere trekking. Ja? Dat is de trekking uit deze tegenwoordige boze wereld. Dat is mijn trekking en daar heb ik de hoofdprijs. Ja? Dat is veel minder dan die paar miljoen die ze hier kunnen krijgen. En daar verwacht, dat is mijn verwachting. En dat zegt Paulus ook tegen ons. God heeft het ons bekendgemaakt. Heel veel mensen weten het helaas niet, maar het staat hier in Efeze 1 vers 9. Ons bekendgemaakt hebben. Wie zijn dat? Dat zijn wij. Het lichaam van Christus, het staat in de Bijbel. De verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, welke hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom als tot één te vergaderen in Christus. Beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Dat is de wil van God. En in welke tijd leven wij nu? Wij leven nu, dat hij is nu met het lichaam van Christus, een lichaam te vergaderen van gelovigen om wat in de hemel is in Christus terug te brengen. Dat is onze bestemming. Dat is hij nu aan het doen. En dat is in de bedeling de genade. Dus terug naar Galaten 1, het sluit nu af. Als hij dat zegt, naar de wil van God onze Vader. Het is de wil van God onze Vader in overeenstemming daarmee. Heeft Christus zijn leven gegeven voor ons, voor iedereen op deze wereld. Niet alleen eerst Israël en dan, nee, voor ons in deze tegenwoordige wereld. Dat heeft hij gedaan om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Wij zien in dit vers het plan van God staan voor deze tijd waarin wij nu leven. Het staat er niet zomaar. Om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Het is de wil van God dat wij hier het evangelie bekendmaken, de gekruisigde Christus, dat hij zijn lichaam vergadert om ze straks uit deze wereld op te nemen, naar de hemel te brengen en ons te installeren straks daar en Satan eruit te werpen. En dan worden wij daar geïnstalleerd. Daarom moeten wij uit deze tegenwoordige wereld getrokken worden, want onze plek is niet hier. Onze plaats is voor, wat zegt 2 Korinthe 5, eeuwig in de hemelen. Dus wij zijn voor eeuwig. Het is niet zo, straks zijn we weer op de aarde. Onze plaats is voor eeuwig daar. En dat is wat hier staat. En dat is de wil van onze God en Vader. En Paulus zegt tegen hun, Galaten, Zo werkt God nu en daar ben ik de apostel van. En dan gaat hij zijn brief beginnen met: en hoe kunnen jullie nou dat evangelie verlaten? Ik verwonder mij dat jullie zo haast wijkende van degene die jullie van mij. Maar ik ben wel jullie apostel en dit is het plan. Dat staat in dat hele vers, vers 3 en 4. Dus ja, goed, dat is bijzonder, hè, dat je dat zo mag lezen. En dan gaan we volgende keer mee verder. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u, Vader, voor uw woord wat krachtig en sterk is. En we willen graag meer weten. Waar komen we vandaan? Waar leven we nu en waar gaan we naartoe, Vader? Uw woord zegt het allemaal. En we begrijpen het. En we danken u dat u zo'n liefhebbende Vader bent. En een rechtvaardige Vader. En ook een liefhebbende Vader. Uw Zoon heeft zich gegeven voor onze zonden. Om ons te trekken. Vader, we hebben het gewoon geloofd. We hebben het niet verdiend. En toch heeft u dat allemaal voor ons bestemd. Het is gewoon geweldig. En daar wil u heel erg voor bedanken. In de naam van uw Zoon, onze geliefde Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Amen. Goed. Alleen weer een paar verhalen.